Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Beste en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Wat ben ik blij en verheugd om u opnieuw te mogen verwelkomen en u als mijn medegezellen en tochtgenoten mee te nemen op de route die voor ons ligt vandaag. We staan aan het begin van een nieuw jaar en traditioneel, we lezen en horen het overal zowat, maken mensen goede voornemens. Wat meer sporten, een beetje gewicht verliezen, dat is ook altijd een populaire, wat minder op de smartphone bezig te zijn, en over het algemeen wat meer aandacht te hebben voor wat essentieel is in het leven, wat meer aandacht voor vrienden en familie misschien, en zeker ook in deze tijd, ja, meer met datgene wat echt van belang is bezig te zijn. En goede voornemens, ja, daar delen wij zeker in, en dus doen we het vandaag een beetje anders. Het voornemen om wat meer te sporten, misschien ook een beetje gewicht te verliezen, wel, we gaan onze fiets vandaag aan de kant laten staan en trekken stevige wandelschoenen aan. Die zullen ook nodig zijn op onze weg die voor ons ligt, en voornamelijk over moeilijker begaanbare en onverharde wegen zal leiden, door bossen en weilanden, langs hoeves en kastelen, kerken en kapelletjes. We gaan vandaag namelijk te voet van Leuven naar Scherpenheuvel, een stevige wandeltocht van 33 kilometer. 1 kilometer voor elke levensjaar van onze Heer Jezus Christus. Niet enkel het feit dat we te voet gaan is een element dat wat anders is in onze pelgrimstocht vandaag, maar ook de omstandigheden. De route wordt drassig en modderig, moeilijker begaanbaar op een heel mistige dag. En we gaan ook meer tijd en ruimte maken voor gebed en meditatie. Want onze pelgrimstocht vandaag is een echte bedevaart. Ik nodig u dan ook allen uit om mee te gaan met een hart gericht op God en op de rol van Maria in ons leven. We zullen onderweg een aantal keer halt houden om enkele zaken die we tegenkomen op onze weg te bezichtigen, even stil te staan bij de geschiedenis van al die zaken, maar zeker ook om een tientje te bidden. Aan de hand van korte passages uit het boek Het leven van de heilige maagd Maria van Anna Catharina Emmerich zullen wij het leven van Maria en Jezus overwegen, in het bijzonder in de blijde mysteries. We doorlopen zo de kindsheidsjaren van Jezus en dat is zeer toepasselijk natuurlijk bij het begin van het nieuwe jaar, waar Kerstmis nog niet ver achter ons ligt. Ons einddoel is dus de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Eens we daar zijn aangekomen, zullen we zeker ook even stilstaan bij de bijzondere ontstaansgeschiedenis van dit heiligdom, dat, in tegenstelling tot vele andere Maria-oorden, niet eens verbonden is met een verschijning van Onze Lieve Vrouw. En toch trekken jaarlijks, in gewone tijden, 1 miljoen pelgrims naar Scherpenheuvel. U ontdekt samen met ons deze bijzondere geschiedenis. Neem zeker opnieuw ook een kijkje op onze website en de pagina van Pelgrim in eigen land. U ontdekt er de route en de foto's die we onderweg hebben genomen. We moeten er ook even bij vermelden dat we niet zelf deze route helemaal hebben uitgezocht of uitgestippeld. Het is zo dat het een route is die eigenlijk al honderden jaren wordt ondernomen door pelgrims. Maar de concrete weg die hebben wij mogen vinden door gebruik te maken van de ervaring van de ervaren wandelaar en gids, de heer Jan Rijmenams. Hij is gids in het Hageland, in de stad Aarschot en Het Moment in de abdij van Averbode. Hij is ook vertrouwd met Verviers, Spa, Eupen, Limbourg en Louvain-la-Neuve en doet ook rondleiding in Malmedy, Stavelot en Andenne. Voor zijn route, die we ook online konden terugvinden, is hij vertrokken vanuit Kesselo. Wij vertrekken van aan het station van Leuven en komen dan ook voorbij Kesselo en pikken zo de route onderweg op. Laten we deze mooie bedevaart, die we vol dankbaarheid voor het jaar dat voor ons ligt aanvatten, dan ook beginnen met gebed. En zo staan we voor het begin van onze pelgrimstocht en bedevaart vandaag aan het station van Leuven. Zoals we al eerder hebben gezegd, zullen we ook tijdens deze bedevaart uiteraard het rozenhoedje bidden, terwijl we zo kilometer per kilometer verder naderen tot Scherpenheuvel. Het station van Leuven is ons echte vertrekpunt, dus laten we hier dan ook eerst ons geloof belijden en onze Vader bidden. Driemaal het wees gegroet en het eer aan de Vader. Alvorens we onze weg wat verder zullen zetten en nog voorbij de Heilige Hartkerk komen in Leuven, niet ver van het Heilig Hart College. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En zo kunnen we gezwind en vol dankbaarheid voor deze dag, voor het jaar dat voor ons ligt, voor het jaar dat voorbij is, onze bedevaart aanvatten, richting Scherpenheuvel. Maar eerst dus komen we langs de Heilige Hartkerk, waar we de gelegenheid zullen nemen om ons eerste tientje te bidden en ook een meditatie te horen van Anna-Katharina Emmerich.
Staat. Gij zijt goed en ik ben kwaad. Wilt gij mijn arme zielige denken? Ik zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Gij hebt alles en ik niet. Wilt gij mijn arme zielige denken? Ik zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria.
Eerste keer halt op onze bedevaart, pelgrimstocht vandaag, meer bepaald aan de Heilige Hartkerk in Leuven. Een neo-romaans gebouw dat toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus. Ondanks het vroege uur is er toch al heel wat volk op weg. We gaan dit moment gebruiken om even kort te bidden. We gaan het volgende deeltje van onze rozenhoedje bidden. Om de Heer en onze lieve vrouw te danken voor het afgelopen jaar en om zegen te vragen voor het komende jaar. We mediteren daarbij over het eerste blijde mysterie, de boodschap van de engel Gabriël aan de heilige maagd Maria. En zoals we al eerder hebben gezegd, doen we dat vandaag aan de hand van de teksten uit de visioenen van Anna-Katharina Emmerich. Het gaat hierbij over zeer beschrijvende visioenen die een beeld geven van hoe het leven van Maria zou kunnen zijn geweest. Het gaat hier dus niet over een weergave uit het evangelie bijvoorbeeld, maar wel over een beschrijving die zeker kan dienen tot onze persoonlijke meditatie. Toen de heilige maagd dit tafeltje tussen haar legerstede en de deur, die in het midden van het vertrek was geplaatst had, iets meer naar links, waar een tapijt de vloer bedekte, nam zij een knielkussen dat zij ervoor neerlegde en met de beide handen op het tafeltje geleund, knielde zij neer. Maria trok de sluier over haar gelaat en hield de handen kruiselings voor de borst. Zij vouwde de handen echter niet, en zo zag ik haar lange tijd met ten hemel geheven blikken vurig bidden. Zij smeekte om de verlossing, om de beloofde koning, en dat haar gebed iets tot zijn komst zou mogen bijdragen. Op dat ogenblik viel ter rechterzijde zulk een schitterende lichtgloed van de zoldering van de kamer schuin op haar neer, dat ik erdoor tegen de muur teruggedrongen werd. En in dat licht zag ik een schitterende jongeling in het wit, met golvende haren die voor haar nederdaalde. Het was de engel Gabriël. Terwijl hij tot haar sprak, bewoog hij even de armen en ik zag de woorden als lichtende letters uit zijn mond komen. Ik las en hoorde ze. En Maria antwoordde: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Toen zag ik de gevleugelde verschijning van de Heilige Geest, niet zoals hij vaak wordt afgebeeld, als een duif, maar als een mens, en als vleugels gingen lichtstralen van hem uit. Uit borst en handen van deze gedaante zag ik 3 schitterende lichtstromen in de rechterzijde van de Heilige Maagd dringen en zich midden in haar verenigen. Toen dit licht in haar zijde was doorgedrongen, zag ik de Heilige Maagd geheel doorschijnend, en het was alsof voor dit licht de ondoorzichtigheid als de nacht verdween. Maria was op dit ogenblik zo van licht doordrongen dat niets donkers, niets verborgens meer in haar bleef. Zij was licht en doorzichtig in haar hele gestalte. Vervolgens verdween de engel weer. De lichtgloed waaruit hij tevoorschijn was gekomen loste zich op. Het was alsof de hemel het licht opnieuw had ingeademd en alsof uit de wegdrijvende gloed talloze witte rozenknoppen vielen, elk met een groen blaadje, op de Heilige Maagd Maria terneder. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, wij vragen u om de kracht en de genade om net zoals u ook in ons leven te zeggen: mij geschiede naar uw woord. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een zeer mooie passage uit die visioenen van Anna Katharina Emmerich. We zullen er nog enkele horen vandaag op onze pelgrimstocht bedevaart die we vandaag ondernemen. Tijd om onze weg verder te zetten. We gaan de Heilige Hartkerk in Leuven achter ons laten en zetten onze route verder richting de abdij van Vlierbeek. En zo komen wij aan in de abdij van Vlierbeek, of het domein. We staan een beetje dicht bij een poortgebouw. En we gaan kort even stilstaan bij de geschiedenis van dit domein, alvorens we onze komende kilometers gaan verder afleggen. Want de tijd vordert natuurlijk en de bedoeling zal ook zijn om te proberen de heilige mis bij te wonen in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. De abdij van Vlierbeek vormde 7 eeuwen lang het kader voor het dagelijkse leven van de Benedictijnenmonniken van Vlierbeek. Zij maakten de omliggende gronden vruchtbaar en speelden een grote rol in de overdracht van kennis en religie in de streek. De abdijgebouwen verhalen een stuk architectuurgeschiedenis en roepen de herinnering op aan het leven van vele generaties monniken. Met momenten van bloei en perioden van geluk en tegenspoed. Vlierbeek is hoe dan ook een bevoorrechte plaats met een bijzondere sfeer die nog steeds de rust van de vroegere monnikengemeenschap uitstraalt. Dat is ook iets wat zeker opvalt wanneer men het domein opkomt. We overlopen kort even de geschiedenis. In het jaar 1125, toen Leuven zich volop tot een stad ontwikkelde, schonk Godfried met de Baard, de toenmalige graaf van Leuven en eerste hertog van Brabant, een stuk grond aan de bloeiende Benedictijnenabdij van Africhem, om in Vlierbeek een kerk- en kloostergemeenschap op te richten en te bidden voor het zielenheil van hemzelf en zijn verwanten. Het domein Vlierbeek, dat de hertog in 1125 had geschonken, vlakbij de gelijknamige rivier, omvatte meer dan het gebied dat weldra door de kloostermuren zou worden omsloten. Rond het jaar 1127 kwamen de eerste monniken naar Vlierbeek. Spoedig werd de nieuwe stichting verrijkt met schenkingen door leden van de Brabantse adel en andere welgestelden en verwierf ze ook veel aanzien. De eerste monniken bouwden een kleine eenvoudige kerk, mogelijk slechts bestaande uit hout en leem. Als priorij, afhankelijk van Africhem, wenste Vlierbeek autonomie en het wendde zich met de steun van de abten van Park en Averbode tot de tegenpaus Victor de Vierde. Hij verweet Africhem nalatigheid ten overstaan van Vlierbeek, schonk Vlierbeek een volledig zelfstandigheid en beval het binnen de maand een eigen abt te kiezen. De monniken gingen hierop in. Op 18 augustus 1163 werd Everardus tot eerste abt gewijd. Uiteindelijk, in 1257, zou de paus, de abten van Grimbergen en Villers en de bisschop van Atrecht als bemiddelaars aanduiden en de knoop definitief doorhakken en ontsloeg hij Vlierbeek van alle ondergeschiktheid aan Africhem. In het jaar 1170 wordt een eerste stenen kerk gebouwd. En stevig omheind vormde dit convent niet alleen een stenen eiland te midden van het platteland, maar ook een oninneembare Civitas Dei, een stad van God. In het jaar 1230 begint men met het bouwen van de zuilen van de pandgang. In Vlierbeek verliepen de dagen eeuwenlang op het ritme van ora et labora, werkt en bidt, het devies van de Benedictijnen. Gewijde lezing, handenarbeid en het gemeenschappelijk koorgebed wisselden elkaar aanhoudend af. 7 maal overdag en 1 maal 's nachts zongen de monniken in het koor samen het breviergebed. Toch waren zeker niet alle dagen hetzelfde. De abdij ontving soms voorname gasten. In 1270 bijvoorbeeld vereerde Aleidis, de hertogin van Brabant, de abdij met een bezoek. Monseigneur Adolf II van der Mark, de bisschop van Luik, werd in 1316 tijdelijk in de abdij opgenomen toen hij uit Luik moest vluchten, wegens een heftige revolte van de stedelingen. Toen hertog Jan III van Brabant dit vernam, spoedde hij zich naar Vlierbeek om de bisschop hulp aan te bieden. In Vlierbeek zouden bij deze gelegenheid belangrijke politieke besprekingen zijn gevoerd. En uit dank voor de gastvrijheid verhoogde de hertog bepaalde vrijheden van de abdij. Om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud moesten abdijen een degelijk economisch beleid voeren. Zij beschikten daartoe over de inkomsten van talrijke onroerende goederen, die vooral door schenkingen waren verworven. Ze waren verplicht tot het betalen van diverse gewone en buitengewone belastingen. allerlei andere verplichtingen en tal van accijnzen drukten op hen. Ook voor Vlierbeek bracht dit vele problemen met zich mee. Ten tijde van abt Robrecht van Bertem leefde in Vlierbeek de monnik Jan Amoers. In 1426, 1 jaar na de stichting van de Leuvense Universiteit, vatte hij aan deze instelling studies aan in het kerkelijk recht. En gaf daarna over deze materie onderricht aan zijn Vlierbeekse confraters. Maar hij was ook een dichter. En om die reden verdient hij echt een plaats in de geschiedenis van de Middel-Nederlandse letterkunde en van het toneel te Leuven. De stad vroeg hem inderdaad tot 2 maal toe een toneelstuk te schrijven dat zou worden opgevoerd naar aanleiding van de jaarlijkse omgang in september. Na de optocht van de omgang werd ieder jaar op de Grote Markt in openlucht een opvoering gehouden. De stadsrekeningen verschaffen nauwkeurige inlichtingen. In september 1444 werd Pater Amoers een honorarium betaald voor het spel van de Drie Hierarchie der Engelen en het jaar daarop voor een ander toneelstuk getiteld Onzer Lieve Vrouwen Miraculen. In september 1444 werd op de Leuvense Grote Markt gedurende meerdere dagen een stellage opgetimmerd. Zowel overdag als 's nachts waren bewakers aangesteld om beschadiging of diefstal van hout te voorkomen. Het spel werd opgevoerd door 5 gezellen, die voor hun medewerking van stadswegen vergoed werden met enkele liters Rijnwijn. De inhoud van het stuk kan worden afgeleid uit de requisieten die in de stadsrekeningen worden vermeld en van de omschrijving die men in deze documenten aan het spel geeft. Het kreeg namelijk ook de titel Het spel van de drievuldigheid, of van de kroning door de Triniteit, en handelde dus over de kroning van Maria in de hemel. Volgens de stadsrekening ook werden in het spel van Jan Amoers engelengroepen uitgebeeld door schoolkinderen. Door gordijnen waren ze aan het zicht onttrokken, doch via een opening in een schutsel konden ze op de gepaste momenten tevoorschijn komen om Maria's kroning luister bij te zetten. Een mooie schilderij hieromtrent bevindt zich in de zuidelijke transeptarm van de kerk en kan u ook bezichtigen wanneer u de kerk een bezoekje brengt. Voor ons is het echter iets te vroeg, de kerk is momenteel nog gesloten. Kijken we even verder naar een eeuw van wel en wee eigenlijk, als we de periode 1484 tot goed 1532 nemen, dan zien we dat er vooral een opbloeiende periode is onder abt Johannes van Langrode, abt Leonardus Franks en abt Jan van Panhuis, die zelfs in 1532 de pontificale eretekens zal krijgen. Een tekening van omstreeks 1593 toont de Vlierbeekse abt helemaal uitgedost, opstappend in de omgang die ieder jaar in de maand december door de Leuvense straten trok. De opvolger van deze abt was abt Jacob Marotel, tevoren monnik in de abdij van Sint-Bertijns te Saint-Omer. Samen met de andere Brabantse abten was hij in 1555 aanwezig bij de plechtige troonsafstand van Karel V te Brussel. Op verzoek van Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden, zou er zelfs een visitatie plaatsvinden aan de abdij. Want uit de informatie die haar na de visitatie werd toegezonden, leren we dat de abdij niet meer behoorlijk onderhouden werd. U ziet het, de abten deden niet zomaar wat ze wilden en dienden ook verantwoording af te leggen aan verschillende autoriteiten, zowel wereldlijke autoriteiten als kerkelijke natuurlijk. In 1572 zullen troepen van Willem van Oranje de abdij verwoesten en de religieuzen dienen te vluchten naar een refuge in Leuven. Vanaf 1642 zou abt Scrips dan terugkeren met de monniken naar Vlierbeek en begint men met de bouw van een nieuwe abdij. En ook in de periode daarna zou het domein en de abdij en de abdijgemeenschap toch geplaagd worden door verschillende problematieken waar men het hoofd probeert aan te bieden. In 1772 begint de bouw van de nieuwe kerk en de bouw van het nieuwe klooster. De laatste abt van Vlierbeek, Ildefonsus Meugens, die werd geboren in Oorbeek in Tienen in 1750. De afkomst van deze abt, en vooral zijn link zeg maar, met het feit dat hij een boerenzoon was, belette hem niet om in te treden in de abdij en uiteindelijk gekozen te worden tot abt. Bij de aanstelling werd hem een lofgedicht aangeboden. Het gedicht was opgevat als een biografie van de abt, waarin uitbundig zijn lof werd gezongen. De tekst was verlucht met het wapen en devies van de prelaat, lauwerkronen, bloemen en vruchten. En dit is ook bewaard gebleven in twee medaillons, is het zaaien en oogsten uitgebeeld, enerzijds een zinspeling op de boerenafkomst van de overste en anderzijds een omzetting in beeld van zijn devies, pulchritudo agri mecum, de schoonheid van het veld, wezen met mij. Jammer genoeg wachten abt Meugens en de abdij van Vlierbeek al snel grote uitdagingen. In 1794 vielen de Fransen voor de tweede maal de zuidelijke Nederlanden binnen en versloegen het Oostenrijkse leger. De Vlierbeekse religieuzen vluchtten naar Düsseldorf, waar ze over een refuge beschikten. In augustus 1795 werden ze op bevel van de Fransen verplicht om naar Vlierbeek terug te keren, of hun bezittingen zouden worden verbeurd verklaard. Maar de terugkeer was van korte duur. Wegens de officiële afschaffing van alle kloosters door een algemene maatregel van de Franse overheden op 1 september 1796 hield de abdij op te bestaan. Maar niet zonder een gevecht. De Vlierbeekse monniken verzetten zich koppig. Daarom werden ze op 11 januari 1797 met streng militair vertoon verdreven. Uiteindelijk zou de abdij openbaar worden verkocht, zoals dat vaak het geval was, en werd zo eigendom van Jean Bourdon, een Parijzenaar. De omliggende landerijen kwamen in handen van Jan Antoon de Becker uit Leuven. Die kocht kort daarop de abdijgebouwen van Bourdon. De abdij was in goede handen. Jan Antoon de Becker was de broer van een van de monniken en handelde eigenlijk in hun opdracht, in de vaste overtuiging dat het Franse regime niet lang zou standhouden en de abdij weldra kon hersteld worden. En inderdaad, na het concordaat van Napoleon in 1801 keerden abt Meugens en enkele monniken terug. Doch de herinrichting van het kloosterleven bleek, zoals voor vele andere religieuze gemeenschappen, onmogelijk, vooral wegens het ontbreken van materiële middelen. In 1803 werd de oude abdijkerk opnieuw in gebruik genomen en werd er opnieuw de heilige Eucharistie gevierd. Hij is dan ook niet enkel de laatste abt van Vlierbeek, maar tegelijkertijd ook de eerste pastoor van Vlierbeek en stond zo aan de wieg van de huidige parochie van Vlierbeek. Ten tijde van de oorlogen tegen Napoleon diende de abdij als militair hospitaal. En in 1827 stichtte Willem I, koning der Nederlanden, de gemeente Kessel-Lo, samengesteld uit de gehuchten Kessel, Lo en Blauwput. Jan Antoon de Becker schonk de voormalige abdijkerk, die nog steeds in zijn bezit was, aan de Mechelse aartsbisschop Monseigneur de Meillan, met de bedoeling ze als zelfstandig parochiecentrum voor de nieuwe gemeente in te richten. En zo werd het gebedshuis parochiekerk en werd er een kerkfabriek geïnstalleerd. De rest van de gebouwen en de tuinen zou Jan Antoon de Becker afstaan aan de kerkfabriek in 1837. En de omringende landerijen, die tot het oorspronkelijke domein behoorden, maakte hij over aan het aartsbisdom Mechelen, om met de opbrengst ervan studiebeurzen te stichten. Met de inval van het Duitse leger, en dan zijn we natuurlijk in de periode van 1940-1945, jaren waarin de abdij gelukkig grotendeels gespaard zou blijven van materiële oorlogsschade. Enkel de Onze Lieve Vrouwenkerk zou op het einde van de oorlog getroffen worden. U kan dus zeker altijd een bezoek brengen aan dit mooie domein, zeker de moeite ook om hier even halt te houden. Bij Onze Lieve Vrouw en bij dit mooie domein dat getuigt van zoveel jaren van religieus leven. Zo, wij gaan onze weg verder zetten. Wij gaan opnieuw het domein verlaten hier, dan even langs het water lopen en gaan zo verder richting Scherpenheuvel. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste mede-pelgrims en bedevaarders van Pelgrim in Eigen Land, aan de eerste aflevering toch van onze voetbedevaart van Leuven helemaal naar Scherpenheuvel. 33 kilometer in totaal. Volgende aflevering zullen wij dus de voetbedevaart verder zetten. We verlaten de abdij van Vlierbeek en zetten koers naar onder andere Linden en naar Lubbeek en het kasteel van Beaufort. Dat is allemaal voor een volgende keer. Volg ook zeker op onze website www.radiomaria.be de route en u vindt er ook de foto's die we hebben genomen op onze weg. Ik dank u van ganser harte dat u met ons meegaat op onze pelgrimstocht en dan hoop ik dat ik u opnieuw als tochtgenoot mag meerekenen. Van harte dank en graag tot de volgende keer.